We gaan in dit seizoen kijken naar de karakteristieken van de Bijbelboeken. Dat deden we het vorige seizoen ook al. En we zijn eigenlijk toegekomen nu aan het boek van de Psalmen. En ik hoop ook echt dat u mee kunt kijken naar het bijzondere van die Psalmen, maar ook van de rest van de Bijbelboeken. We geloven namelijk dat de Bijbel het woord van God is, door de Heilige Geest geïnspireerd, dat niet een boek is door mensen in elkaar gestoken, maar dat het een hele bijzondere samenhang heeft. Het woord van God heeft een bijzondere lading. We praten vaak over 66 Bijbelboeken, maar het is niet helemaal correct. Ik ben een beetje eigenwijs, ik heb het over 70 Bijbelboeken, omdat het boek van de Psalmen 5 boeken bevat. Het eerste boek hebben we vanavond voor ons. In de Bijbel staan die getallen er ook bij. Als u een bepaalde, tenminste ik lees vooruit de NBG-vertaling, daar staat boven het eerste boek 1 tot en met 41. En het tweede boek begint aan 2 en En zo kom je aan 66. Daar zit al 1 boek van de Psalmen in, plus 4 die niet apart genoemd worden. En je hebt het totaal van 70 Bijbelboeken. Misschien is dat een wat mooier getal voor een christen. Ja, volheid. Die 5 boeken van de Psalmen zijn heel uniek. Het is niet zomaar iets, het is denk ik heel bijzonder. De Heer Jezus heeft geciteerd uit de Psalmen. In het Nieuwe Testament wordt heel vaak geciteerd uit de Psalmen. Ik las vanmiddag een stukje Hebreeën 1. Dat is dan een onderwerp voor een volgende studie ergens. En als je alleen al in dat eerste hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën kijkt, hoeveel er uit de Psalmen aangehaald wordt, dan is dat nogal wat. Bovendien, vanavond zullen we ontdekken dat er heel veel vanuit de Psalmen gezegd en geschreven is. Er is nog een opmerkelijke parallel, en dat is dat die 5 boeken van de Psalmen een samenhang vormen met de 5 boeken van Mozes. Dat is ook niet toevallig. En weer blijkt dat dat niet een soort bundel losse verhalen is, ooit een keer door een regisseur in elkaar gestoken, maar dat het veel en veel dieper gaat. Het is het woord van God en de Heilige Geest, dat geloof ik, de Heilige Geest zelf heeft deze dingen aan u en mij willen meedelen met een hele duidelijke bedoeling. Het is het woord van God. Ik wil u graag een stukje voorlezen uit Psalm 1, uit Psalm 2... en dan uit 22, 23, 24, u begrijpt, we kunnen niet al die psalmen gaan lezen. Ik hoop dat u huiswerk mee naar huis neemt, of al huiswerk hebt gedaan vooraf. Ik hoop dat u die psalmen een keer achter elkaar, dus het eerste boek van de psalmen, achter elkaar gaat lezen. Nu vanavond psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, nog zit in de kring van de spotters, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt, al wat hij onderneemt gelukt. Niet alzo de goddelozen die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit. Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht, noch de zondaars in de vergadering van de rechtvaardigen. Want de Heere God, want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen vergaat. Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen van de aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel zetelt, lacht. De Heere spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in zijn toorn en verschrikt hen in zijn gramschap. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het besluit des Heeren Hij sprak tot mij: mijn zoon zijt gij. Ik heb u heden verwekt. Vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stuk slaan als pottenbakkerswerk. Nu dan, gij koningen, wees verstandig, laat u gezeggen, gij richters der aarde, dient de Heere met vrees en verheugt u met beving, kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn, welzalig allen die bij hem schuilen. Nu Psalm 22, een heel klein stukje, 23, 24. Psalm 22, vers 2. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, bij de woorden van mijn jammerklacht? En u voelt en u weet dat dit te maken heeft met de Heer Jezus, die aan het kruis deze woorden heeft gesproken. Zelfde psalm, vers 23. Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, in het midden van de gemeente zal ik u lof zingen. Gij die de Heere vreest, looft hem, verheerlijkt hem, gij ganse nageslacht van Jacob, en hebt ontzag voor hem, gij ganse nageslacht van Israël. 23. De Heere is herder, mij ontbreekt niets. De Heere is mijn herder, maar dat mag u tussen een haakje zetten. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. En hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. 24, Psalm 24. De Heere is de aarde, des Heeren is de aarde en haar volheid. De wereld en die daarop wonen. Want hij heeft haar op de zeeën gegrond en op de stromen gevestigd. Wie mag de berg des Heeren beklimmen? Wie mag staan in zijn heilige steden? Die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, noch bedriegelijk zweert, die zal van de Heeren een zegen weggedragen en gerechtigheid van de God zijns heils. Dit is het geslacht van wie naar hem vragen, die uw aanschijn zoeken. Dat is Jacob, Sela. Heft poorten uw hoofden omhoog. Verheft u, gij aloude ingangen, opdat de koning der ere inga. Wie is toch de koning der ere? De Heere sterk en geweldig. De Heere geweldig in de strijd. Heft poorten uw hoofden omhoog en verheft ze, gij aloude ingangen, opdat de koning der ere inga. Wie is hij toch? De Heere der Ere, de Koning der Ere, de Heere der Heerscharen, hij is de Koning der Ere, Sela. Tot zover het lezen. Psalm 1 is misschien wel bekend, zelfs bij onze kinderen bekend, is een, behalve de berijmde versie die al tijden bestaat, is er ook een wat modernere versie op voor onze kinderen. Maar er wordt gezongen. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen en die niet staat op de weg van de zondaars, nog zit in de kring van de spotters, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Die zal zijn als een boom geplant aan waterstromen, vruchtgevend op zijn tijd. Loof verwelkt niet in al wat hij onderneemt, gelukt. Zijn er van dit soort mensen? Ik hoor niks. Ik zag geweldige fruitafbeeldingen toen ik hier naartoe reed. Prachtig gezicht hoor. Schitterend, kleurrijk en ja, magnifiek vind ik dat. Heel bijzonder. Maar wie kan dan vrucht geven? Wie kan zeggen, loof verwelkt niet in al wat ik onderneem, dat gelukt. Wie is het die niet wandelt in de raad van de goddelozen? Nou, het antwoord is heel simpel. In Tiel zijn die lieden niet. En in Rijzen waar ik woon zijn ze ook niet. En wat ertussen ligt, laat ik nu maar even los. Maar ik vermoed dat u met mij zegt, daar vinden we ze ook niet. Er is er niet één goed, zelfs niet tot één toe. Met andere woorden, hou maar op met fantaseren, want er is niemand die goed is. Of toch? Ja, ik krijg een reactie. Er is toch één, dat is de Heer Jezus. Ik wil het geen zondagschoolachtig verhaal laten worden. Maar er is één man geweest die niet wandelde in de raad van de goddelozen. En er is één geweest die niet stond op de weg van de zondaars. Er is één geweest die des Heeren wet zijn welgevallen had en die diens wet overpeinsde bij dag en nacht. En hij is als een boom geplant aan waterstromen. Hij geeft zijn vrucht en zijn loof verwelkt nooit. Dat begon al in Genesis 1. Daar heb u gelijk de link. Psalm 1, Genesis 1. Paradijs, hoofdstuk 2. Prachtige. Daar stond de boom van het leven geplant aan stromen. Ze worden alle vijf genoemd daar. Vruchtgevend. Door Adam en Eva is die hof gesloten geraakt. Stonden daar engelen om de toegang tot de boom des levens te bewaken. Maar in het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring, ziet u ineens de stroom. Daar ziet u die boom geplant aan waterstromen, vruchtgevend. Zijn loof verwelkt niet. Elke maand zijn vrucht. Dan ineens ga je ontdekken. Hey, Genesis 1, 2, Psalm 1, Openbaring, het allerlaatste hoofdstuk, hoofdstuk 22. Er is een enorme link tussen deze plekken. Een schakel. En daarmee geef je gelijk aan dat het woord van God niet een bij elkaar gebracht bundeltje van verhalen is, maar dat het kennelijk harmonie heeft, samenhang biedt. Die samenhang is er. Die psalmen spreken ons van de Heer Jezus. Daarom wordt in het Nieuwe Testament zo vaak uit de psalmen geciteerd. Daarom ziet u heel veel terug. Ik weet het, de psalmen geven ook aan hoe ik me kan voelen. Verlaten, angstig, in nood, verdrietig, met tranen. Maar die psalmen zullen in de allereerste plaats u en mij gaan vertellen wie hij is. Wie de Heer Jezus is. De schriften zijn het, zei de Heer Jezus, die van mij getuigen. En je zult, als je hem wilt leren kennen, toch die schriften moeten hanteren, moeten gaan lezen. Een leraar uit 1800 zoveel heeft ooit gezegd, op elke bladzijde van de Bijbel kom je een portret van de Heer Jezus tegen. En u zegt, ja nou vertel me dat dan maar eens, als ik het over de geslachtsregisters heb in Kronieken bijvoorbeeld. Denk, nou wat moet ik daar dan mee? Ik weet het wel. Misschien was de bladzijindeling vroeger iets anders dan vandaag. Zou ook nog kunnen. Maar in elk geval ga ik je zeggen, die man heeft gelijk. Ooit gelijk. Ik zeg niet dat ik op elke bladzijde al een foto van de Heer Jezus ontdekt heb. Maar ik streef er wel naar. Ik wil zo graag ontdekken wat er van hem te zien is. En als het bij de psalmen, als het zoals vanavond bij de psalmen begint, dan denk ik dat u geen moeite vindt om dat te ontdekken. Wij waren mensen die niet wandelden op de weg van de Heer, maar wel wandelden in de raad van de goddelozen en die wel stonden op de weg van de zondaars en we zaten wel in de kring van spotters. Met andere woorden, het Nieuwe Testament maakt volstrekt helder in Romeinen 2 en verder dat het met ons van geen kant deugde, dat er niemand van ons goed is en dat we allemaal tekortkomen aan de heerlijkheid van God. We missen de heerlijkheid van God, derven de heerlijkheid van God. En dat is onze natuurlijke situatie. En nu kunt u denken dat dat hier in Nederland wat meevalt, omdat we niet zo vaak veroordeeld zijn. Misschien nooit in de gevangenis hebben gezeten. Misschien nooit een rechter hebben gezien, zo als beklaagde tegenover iemand die een vonnisuitspraak. Maar diep in je hart weet je dat het ook met ons van geen kant klopt. En de enige mogelijkheid is om tot God te gaan. Om de Heer Jezus te zoeken. God die in zijn geweldige genade heeft laten weten dat er één is geweest. Die aan een kruis zijn leven gaf. En die daar op dat kruis van Golgotha zo ver wilde gaan dat hij voor jou en voor mijn schuld wilde boeten. En dat is de Heer Jezus. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat er ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Wie de zoon heeft, heeft het leven. En wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dat zegt de Bijbel. En ik hoop van harte dat iedereen hier ooit een moment in zijn leven heeft gehad of zal krijgen. Ik geloof in de Heer Jezus. Ik geloof dat hij voor mijn schuld aan het kruis gestorven is. Woensdag had afgelopen woensdag een begrafenis. 61 jaar was die meneer geworden. Helemaal ziek door die verschrikkelijke ziekte van kanker. Zelfs de familie was een beetje in de war van, kent hij de Heer Jezus? Maar het bleek wel zo te zijn. Hij heeft me opgebeld een aantal maanden terug. Hij voelde kennelijk iets aankomen of ik dan de begrafenis wilde doen als hij zou sterven. Ja, maar wat moet ik dan zeggen? Wat moet ik van jou zeggen? Wat kan ik van jou zeggen? Er is een gesprek ontstaan over de Heer Jezus. En hij heeft gezegd dat hij vrede met God had door het geloof in de Heer Jezus. Was het een Bijbelstudent? Nee. Was het iemand die er veel over sprak? Ook niet. Er waren zelfs mensen die zeiden van, ik heb hem er nooit over gehoord. Dat vind ik wel een beetje jammer. Maar dat doet niets af aan het feit dat hij wel te degen de Heer Jezus kende. Er is een moment geweest in zijn leven dat hij de Heer Jezus heeft aangenomen als zijn heiland en als zijn verlosser. Ik hoop dat dat ook in jouw leven is gebeurd. Of gaat komen als dat nu nog niet zo is. Dat is ook niet moeilijk. Dat mag. Je mag komen wie je bent, waar je bent. Je hoeft niet een aantal teksten uit je hoofd te leren. Je hoeft niet een aantal tradities van vroeger, vormen van vroeger of overleveringen te houden voor je dit zou kunnen zeggen. Je mag nu, zoals je bent, komen. Ik zeg niet dat die overleveringen niet goed zijn of dat die tradities niet goed zijn. Dat hoor je mij niet zeggen. Maar daar zit het hem niet in. Het zit hem in die overgave van jezelf. Ik geloof in hem. Ik geloof in die man die niet wandelde in de raad van de goddelozen. Die niet stond op die weg van de spotters. Maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft. Die zei, geen titel, geen jota zal weggaan. Ik ben gekomen om het helemaal inhoud te geven. Ik geloof in hem waarvan Psalm 1 getuigt. Zijn vrucht zal zegen zijn en zijn loof verwelkt nooit. Hij blijft. Dat is een geloofsbelijdenis. Psalm 1 is een geloofsbelijdenis. En ik hoop ook dat je voor jezelf deze psalmen zo ziet. Als een soort ontvouwing, een soort uitstalling van de Heer Jezus. Van de Christus der Schriften. En hij is die boom geplant aan waterstromen. Nog preciezer, hij is de boom des levens. U weet als in het boek Openbaring daar een stroom van zegen komt uit de troon van God. En dan is daar in het midden van die stroom een boom. Letterlijk een hout des levens. Als in de oude tijd het water bitter is, u vindt dat in Exodus 15. Israël is uit Egypte gekomen, het water is niet te drinken. En Mozes krijgt de opdracht van de Heere, daar ligt een stuk hout, pak dat stuk hout. Niet van zoek een boomstronk, maar je moet dat stuk hout pakken. Dat moet je erin gooien. En daardoor zal het water gezond worden. Het is gebeurd. God zelf wees een hout aan. Vervloekt is het ieder die aan het hout hangt. Het hout des levens. De boom des levens. Het kruis van Golgotha. Het is een heel oud gezang dat wij vanwege onze schuld ver van Eden bleven staan, maar het kruis werd ons de boom des levens, die wees de Vader zelf ons aan. Het kruis van onze Heer Jezus is de boom des levens. En als de stroom van zegen uit de troon van God komt, dan is in het midden daarvan de boom des levens. Maar niet alleen in het midden daarvan, ook aan weerskanten daarvan. Met andere woorden, het centrum van die stroom is het kruis. Maar de afbakening ervan, links en rechts, is ook het kruis. Daarbuiten is niks. Daarbuiten is geen zegen, nog aan de linker, nog aan de rechterkant. En die stroom van zegen is die boom geplant aan waterstromen. Nu wil de Heer ook dat wij vrucht gaan geven. Die wil ook dat wij vruchtbaar zijn, dat we ook van die vruchten tonen. Vruchten van het nieuwe leven. Die opdracht komt, daar komen we ook genoeg over te spreken in de psalmen. Maar vanavond wil ik het graag hebben over die ene die zo centraal staat in psalm 1. Alleen in psalm 1? Nee, ook in psalm 2. Psalm 2 gaat over het woelen van de volken en het zinnen op ijdelheid. Koningen scharen zich in slagorde, machthebbers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Dat is altijd zo geweest. Ik kreeg gisteravond een boek over wat er allemaal aan geheime genootschappen rondom ons heen is vandaag. Het ging dan over die Bilderberg-conferenties en zo. Nou, daar lees je wat van. En op een gegeven moment zei tegen Henny, ik heb het nu gehad. Niet dat ik alles gelezen heb en alle details ken. Ik wist dat er zoiets bestaat. Maar een aantal jaren terug was er ook een dergelijk werk. Dat ging dan over jezuïeten die een geheim genootschap vormden en van alles uitdachten en zo. Ik laat het los, want de Bijbel zegt al eeuwen dat er om ons heen in de hemelse gewesten strijd gevoerd wordt. En dat er boze machten zijn. Boosheden in de hemelse gewesten. En dat zijn niet rare figuren waar we nog geen foto van hebben. Soms zijn het gewone mensen. U hoort het de Heer Jezus zeggen aan Petrus die het ene moment prachtige dingen zegt. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemel is. Nou, een groter compliment kun je niet krijgen. Als je dan toch wat zegt, zeg dan zoiets. En dan krijg je dit compliment van de Heer Jezus. Maar nog geen 5 minuten later zegt diezelfde Petrus. Niks hoor, dat zal u geen zins geschieden. En wat zegt de Heer Jezus? Ga weg achter mij, Satan. Had Petrus ineens een soort drakenkop gekregen of zo? Nee, hij zag er dan net zo uit. Maar hij was spreekbuis van de tegenstander. En zo moet u ook al die machten in die boosheden in de hemelse gewesten zien. Het zijn spreekbuizen van de tegenstander. Die het gemunt hebben op één. En dat is die ene boom geplant aan waterstromen. De duivel kan het niet uitstaan dat er iemand is hoger dan hij. Hij heeft gepoogd om de troon van God over te nemen. Hij heeft in rebellie een soort opstand ontketen. Hij wilde als God zijn. Dat is niet goed gegaan. Dat is de val van de duivel en van zijn engelen geworden. Maar in die val wil hij Adam en Eva meenemen. Hij zegt, als je daarvan eet, maar nee, God heeft gezegd dat, maar ik weet het beter. Het lijkt wel een programma van de EO, sorry hoor. Hebben we ooit gehad. Ik weet het beter, want je zult als God worden. Let op mijn woorden. Nou, dat hebben ze dan ook gelijk gedaan. Hij nam ze mee in zijn eigen val. En dat is de zondeval geworden. Nee, gelukkig niet. Dan hadden we zo gebleven. Maar hoe dan ook, die zondeval is een feit geworden. En het is heel erg geweest. Maar de duivel en zijn engelen zijn nog steeds bezig om koninkrijken tegen koninkrijken op te zetten, tegen volken tegen volken. Maar het is niet alleen in de politiek zo, maar het is ook in de kerken zo. Het stikt hier van de kerken in Nederland. En de ene scheuring is nog niet over of de andere dient zich aan. En met de allervroomste motieven, er hangt altijd een prachtige vlag aan, meestal hemelsblauw, dat is een mooie kleur misschien, en hangt ook een mooie tekst bij, maar ondertussen is het wel man tegen man, En het is strijd. Waarom? Hier staat, waarom woelen de volken en zinnen de naties op ijdelheid? Tegen de Heere en zijn gezalfde gaan machthebbers samen tegen hem. Het gaat niet om macht hier op aarde, het gaat ten diepste om wie is nu de Allerhoogste, wie is nu de koning. De duivel zegt tegen de Heer Jezus toen hij hem verleidde, als je voor mij knielt, mij aanbidt, zal ik je alle koninkrijken van deze aarde geven. En de Heer Jezus heeft niet eens gezegd dat dat niet kon, dat kon kennelijk wel. Hier staat het, al het gedoe om ons heen, al die boosheden in de hemelse gewesten, al die machten die er zijn. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de boosheden en de overheden in de hemelse gewesten. Nou, daar zitten we dan mooi mee. Hoe doen we dat? Nou, we gaan hier door Tiel en we kijken omhoog. Zou achter die tak nog een demon zitten? En zou daar op het dak van dat huis... En nu gaan ze plannen maken om de appartementen en de flats nog wat hoger te bouwen. De regering heeft dat vandaag zo'n beetje gelanceerd. In Rotterdam en zo, dus u valt daar buiten. Maar hoe dan ook, ze zijn weer bezig. Nog hoger, zitten ze daar dan misschien? En maar bezig zijn met de demonen. Nu, er zijn mensen die constant demonen zien achter elke boom en achter elke auto. Ik zal het u anders zeggen. Stop daar maar mee. Net zo goed als, stop nu maar eens met al die instituten die ons belagen, die ons bespringen en die ons misschien wel het leven zuur willen maken. Die zijn er. Maar moet ik me daarmee bezighouden? Is dat mijn terrein? Nou, er zijn gelukkig broeders, ook zusters, die een gave hebben om dit te onderkennen. Bijna Issachariten die de tijden kennen en die dus weten wat Israël doen moet. Het Oude Testament 1 Kronieken 12, 32 uit mijn hoofd gezet. Maar dat is een speciale gave waar mensen die oog hebben, misschien wel een soort extra feeling hebben voor dit soort ontwikkeling. Maar dat betekent helemaal niet dat u zelf constant moet bezighouden met dit negatieve spul. U moet zich bezighouden met hem die deugt. Ik heb 12 keer al verteld hier in Tiel dat we... Een meneer die bankbiljetten kon, de valse munters kon maken ook misschien. Maar die valse bankbiljetten kon onderkennen. En die kreeg de vraag, weet u nu alles van die valse bankbiljetten? Hij zei helemaal niks. Zeg maar, hoe kunt u dan, terwijl u dat niet weet, deze dingen... Hij zei, ik weet alles van de goeie. Ja, maar dat is een heel groot verschil. Het is de vraag of je alles van het goede weet. Of die kapitein die vroeg, die de vraag kreeg van kapitein, weet u nu al die zandbanken hier te liggen hier en zo? Hij zei, nee, ik ken de vaarroute. Dat zijn simpele dingetjes, maar het geeft iets aan van, wij moeten ons richten op de Heer Jezus. Wij moeten ons focussen op hem. En als we dat doen, dan blijven we in het spoor. Want bij hem zijn we veilig. En we zijn gekocht en betaald door hem die de overwinnaar is. En overwinnaar blijft. En als hij onze Heere is en we bij hem horen. Hij zelf zegt, de goederen zijn in veiligheid zolang de sterke in huis is. Nu we horen bij dat huis. En hij, de sterke, bewaakt zijn huis en zijn goederen zijn dus veilig. Er kan ons niks gebeuren. Maar het is heel belangrijk. Het is heel belangrijk dat gelovigen leren wie hij is. Dat is de insteek van dit soort avonden. Dat we ontdekken dat zelfs in die psalmen, waar we misschien zelf ook troost uit putten, omdat we soortgelijke situaties aantreffen als die onszelf hebben getroffen. Maar dat op hetzelfde moment ons een prachtig schilderij geeft van de Heer Jezus. Psalm 2, waarom is dat nu zo, dat woelen van die volkeren en dat gedoe van die koningen? Nou, vers 4 zei, die in de hemel zetelt, lacht. De Heer sport met andere woorden... Lachspieren is kennelijk ook bijbels. Nou ja, dat is een tussendoortje. De Heer heeft u lachspieren gegeven. Ook tranen hoor. Maar hij heeft ook traanbuisjes in uw lichaam geplaatst. En hij bewaart zelfs de tranen, uw tranen in zijn fles. Dat is een hele bijzondere uitdrukking. Maar die in de hemel zit, dat lacht. Met andere woorden... Het marginale gedoe van al die instituten en van al die koningen en al die machthebbers en al dat overleg hier op aarde is in feite... Ach, stelletje stumpers. Nou, ik heb het even vertaald. Ik weet niet of ze dat zo zeggen in de hemel. Ik denk niet, ze zullen andere woorden gebruiken. Maar toch. Maar dan gaat die psalm verder. Ik wil gewagen van het besluit des Heren. En hij sprak tot mij, mijn zoon, zei gij, ik heb u verwekt. Tegenover al die machthebbers, tegenover al dat geweld en al die aanvallen en al het gedoe van vandaag, is maar één antwoord. Ik heb mijn zoon verwekt. En die zoon is de mensenzoon. Dat is mijn koning. Ik heb immers mijn koning gesteld. Over Sion, mijn heilige berg. En dan, ja, dan komt de oproep. Nu dan, vers 10. Gij koningen, wees verstandig. Laat u gezeggen, gij richters. Dient de Heere. En verheugt u met beving. Kust de zoon, opdat hij niet toorne. Wat moet ik nog zeggen? We hebben nog maar twee psalmen een klein beetje bekeken. En we zeggen, aha, er is één man die niet wandelde zoals wij wandelen. Er is één die aan waterstromen geplant vrucht geeft. Er is één welks loof niet verwelkt, die groen blijft en zegen brengt. En vervolgens, er is een hoop strijd, er is een hoop gedoe om ons heen. Er is van alles aan de hand. En de ene strijdsituatie is nog niet weg of die andere is er al. Maar in al dat geweld is er maar één rotsvast punt. En dat is de zoon. Door God verwekt. Door God neergezet. De koning. Kust de zoon. Omarm hem. Heb hem lief. Bemin hem. Ja, sorry dat ik dat wat raar zeg. Maar ik bedoel het echt zoals het hier simpel staat. Kust de zoon. Doe dat dan. En laat je niet in met al die negatieve dingen. Misschien moet dat een keer gezegd worden. We leven in een tijd dat je overal een oplossing voor wilt zoeken. En voor al het negatieve eigenlijk wel weer een antwoord wilt. En sommigen zijn daar heel goed in. En die hebben, ik weet niet, zich platgebeld en zich arm gebeld met astrolijnen en weet ik veel waar vandaan. Dat is ook weer ontmaskerd. Die zijn ook weer. Anderen gaan naar Florida, naar Legoland. Ik sla even een beetje door, ik weet het wel. Maar dat is ook ontmaskerd inmiddels. Er is ook niets meer van over. Sorry dat ik het een beetje hakketakkerig zeg. Maar ik wil alleen maar aangeven dat je alle kanten op kunt zoeken, terwijl er een oplossing heel dichtbij is. Psalm 1 en psalm 2. En die heb je in je handen. Je hebt dit prachtige boek in je handen. En je kunt ervan genieten. Laat je dan gezeggen, richters der aarde, dient de Heere en kust de Zoon, opdat hij niet toorne. Ik denk dat de meesten hier de Heer Jezus kennen. Maar ik zei zo pas, als dat niet zo is, dan kun je dat alsnog doen, vanavond ook. Maar hier staat het eigenlijk ook. In het tumult, in het geweld waarin we leven, in de strijd, in die hemelse gewesten, is er maar één oplossing. Kust de Zoon, opdat hij niet toorne. En dat mag je doen. De tussenliggende psalmen 3, 4, verder gaan ook over de Heer Jezus. Over een gunstgenoot en over iemand die een wonderbare naam heeft. Maar we hebben met elkaar Psalm 22 nog een klein stukje gelezen. Niet omdat de andere psalmen zo onbelangrijk zijn. Zeker psalm 19 niet. Als u mij vraagt, wie is de verpersoonlijking van de schepper? Dan is het de Heer Jezus. Weet je wat, de schepping die een hele bijzondere taal spreekt. De taal die niet van woorden is, maar een taal van kleuren en van vormen. En van schitterende dingen. En daar is ook de wet des Heren, de woorden van God zelf. Het is allebei door en met de Heer Jezus gekomen. Maar Psalm 22 zegt dat diezelfde zoon, diezelfde boom, die niet verandert, toch aan het kruis zijn leven heeft gegeven. Ik heb het vroeger ook al een moeilijke psalm gevonden om te zingen. Want ik geloof dat God je nooit verlaat. Dus dat zal een mens nooit zo kunnen zeggen. Niemand kan zeggen, God heeft mij verlaten. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ik kan dat maar van één zeggen. En dat is bijna niet te omschrijven. Als ik bedenk dat God de eeuwige is, dezelfde is. En dat de Heer Jezus ook genoemd wordt de eeuwige en dezelfde. Dus dezelfde benamingen als van de Vader worden op hem neergelegd. Hoe kan hij dan van God verlaten worden? Hoe kan de Heer Jezus zeggen in Johannes 16, ik ben niet alleen, want de Vader is met mij. Hoe kan hij zeggen, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Bijvoorbeeld, aan het kruis. Terwijl hij ook zegt, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Op datzelfde kruis. Waar houdt het op dat God hem verliet en dat de Vader aanspreekbaar was? En dat hij een gebed tot die Vader richtte. Dat zijn hele moeilijke vragen. Sommigen zeggen daaruit dat de Heer Jezus niet echt God geweest is, want ja, hij is dus daar ook de mens, Christus Jezus geweest. En zie je wel, hij was mens, want hij zelf als zoon zou nooit van God verlaten zijn geweest. Nu, daar kunnen we nog wel even over doorpraten, maar moeilijk blijft het. Ik ga u zeggen dat God de Zoon nooit ophield God de Zoon te zijn. Daar geloof ik niets van. Dat kan niet. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Het meest eigene, het meest wezenlijke van hem zal hij nooit weg kunnen doen. Dat bestaat niet. Hij bleef zoon van de Vader. Hij kon ook zeggen, ik ben niet alleen naar het kruis, maar de Vader is met mij. Zoals in het Oude Testament in Genesis 22 al stond, dat Abraham en Isaac samen die berg opklommen. Zo gingen die beiden samen. Dat geweldige tafereel, Vader, mes is er, vuur is er, hout is er, maar waar is het lam? God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen die twee samen. De Vader en de Zoon zijn samen gegaan naar de heuvel Golgotha. Notabene een uitloper van de berg Moria. Moria waar Abraham toen al, in Genesis zie je weer geen toevalligheid, wat toen al dat altaar stond waarop Isaac gelegd werd. En nu is de Heer Jezus hier, in Psalm 22, degene die zegt, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ik denk dat ik dit mag zeggen. Ik heb er heel lang over nagedacht, over wat zou de hel zijn? Antwoord, God is daar niet. En als God er niet is, dan is de hel echt een hel, want dan is er geen licht. Dus daarom wordt dat ook de buitenste duisternis genoemd. Er is geen liefde. Hatelijk en elkaar hatend. Nou, ga maar eens in een gemeenschap, in een society zitten met haat en haat en haat. Dat de buurman jou haat en jij haat de buurman. Nou, ga er maar aan staan. Er is geen vriendelijkheid, er is geen goedheid, er is geen trouw, er is geen genade. Al die bijzondere eigenschappen van God. Al zou je alleen maar denken aan de vrucht van de geest, weet je wel, in Galaten 5, aan die negenvoudige, één vrucht met negen aspecten. Al zou je alleen maar daaraan denken, nou dat is daar niet. En als dat er niet is, geen vriendelijkheid, geen welwillendheid, geen goedertierenheid, geen langmoedigheid, geen goedheid, geen trouw. Dan is het een hel. God is daar niet. Wat is de tweede dood? De hel. Dit is de tweede dood. De poel des vuurs. De hel. God is daar niet. We zouden allemaal de eerste dood kunnen sterven, even heel bijbels gesproken. Dat betekent dus dat we nog hier op aarde sterven. Begraven worden misschien. Maar als we geloven in de Heer Jezus, komen we nooit in die tweede dood. Waarom niet? Omdat we al, nu we nog leven, met Christus gestorven zijn. Hou vol, hè? Dat is de taal van Romeinen 5 en 8 en dat is een hele belangrijke uitspraak. We zijn al gestorven. Ik ben met Christus gestorven. Ik ben met Christus gekruisigd, gestorven, begraven en Godzijdank ook opgestaan. Ik leef. Die tweede dood jaagt geen angst meer aan. Dat zingen we met Pasen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan. Waarom is er geen angst? Omdat de Heer Jezus voor mij stierf. Hij is in de dood gegaan. Dat wordt hier bedoeld. Hij heeft die plaats, als het ware gevoeld, in mijn plaats. Hij heeft die tweede dood voor mij gesmaakt, ondervonden. Hij heeft dat meegemaakt. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, bij de woorden van mijn jammerklacht. Het afschuwelijke van de hel heeft de Heer Jezus voor mij willen dragen. Ik zeg niet dat hij naar de hel gegaan is. Maar voor zover ik weet is dat niet het geval. Maar hij heeft wel de pijnlijke last van de helle klacht ervaren, de Heer Jezus. Maar diezelfde Heer Jezus zegt, in uw naam wil ik, ik zal uw naam mijn broeders verkondigen, in het midden van de gemeente zal ik u lof zingen. Psalm 22, vers 23. Dat betekent dat dezelfde die zei, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dat lijden als het ware naar zich toe ziet komen, en daarom is de Heer Jezus in de hof van Gethsemane zo ver gekomen dat zijn zweet werd gelijk grote bloeddroppels. Hij voelde wat er allemaal nog stond te gebeuren. En hij heeft dat ondervonden, hij heeft dat geproefd. En diezelfde Heer Jezus, ik zal uw naam mijn broeders verkondigen, in het midden van de gemeente zal ik uw lof zingen. Een geweldige bevrijding. Diezelfde die zei, mijn God, waarom hebt u mij verlaten, zal een loflied aanheffen. In het midden van de gemeente zal ik uw lof zingen. Ik weet niet wanneer u dat loflied laat beginnen. Vanavond zingen we een beetje. We proberen het in ieder geval. Maar er komt een moment dat we de Heer Jezus zullen zien. In het midden een lam. In het midden van de gemeente zal ik u, God de Vader, lof zingen. En dat moment is misschien wel dichterbij dan wij vermoeden. Het moment is om de Heer Jezus groot te maken, om God de Vader te eren. Gij die de Heere vreest, looft hem, verheerlijkt hem, geen ganse nageslacht van Jacob. En hebt ontzag voor hem, geen ganse nageslacht van Israël. Het is zo'n bevrijding om in diezelfde psalm, waar hij spreekt over mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De bevrijding, de jubelzangen van bevrijding terug te vinden, die er straks in de hemel zullen zijn. En om u dan gerust te stellen, zegt diezelfde Heer Jezus, ik ben herder. Dat is Psalm 23. De Heere is mijn herder, staat hier. Maar dat wordt je mijn, zei ik al bij het voorlezen, mag u tussen haakjes plaatsen, want dat staat er eigenlijk niet. De Heere is herder. En dat betekent dat hij nooit anders zijn kan dan herder zijn. Altijd dezelfde. Als je in je leven afwijkt, afdwaalt, hij zoekt je op. Hij legt jou op zijn schouders en brengt je terug. Dit is zo'n geweldige bevrijding. Dat hij, die zegt, in het midden van de gemeente zal ik u lofzingen, die zegt, maar ik zal ook nog zorgen dat die lui daar komen. Daar zal ik zelf garant voor staan. Ik ben herder. De Heere is herder. In het Oude Testament wordt gezegd van de herders van Israël, die lieten het afweten. Ik zal mijzelf een herder zoeken. Ezechiël 34 zegt dat er een zal komen. Nou, in Johannes 10, het Nieuwe Testament, wordt er, ik ben de goede herder. Daar was hij er. Johannes de Doper zag hem al. Dat is hem, weet je wat. Daar heb je hem. Maar hij is het ook. Hij is herder. Mijn broeder, zuster, als u gelooft in de Heer Jezus, hoort u bij hem. En hij zal ervoor zorgen dat jij daar komt waar gezongen wordt, waar geprezen wordt. En waar inderdaad het lam zal staan als geslacht. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar op hetzelfde moment een jubellied uitbreekt als nooit eerder. Dat is daar, in de hemel. En u bent erbij. Niet omdat u zo vroom uw weg ging, omdat u het allemaal zo goed deed en elke zondag de samenkomst bezocht en alle liederen en al een beetje uit uw hoofd leren, zodat u daar niet met de mond vol tanden zou staan in de hemel. Dan zijn misschien wel andere liederen daar. Maar niet om onze trouw, maar om het feit dat hij herder is. Daarom komt u daar. En ik ben er heel erg dankbaar voor. Hij is herder. En hij voert mij en hij verkwikt mij. Zelfs al ga ik door een dal van diepe schaduwen van de dood. Zelfs al is het heel erg moeilijk. Toch, ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte vandaag. Vind je niet geweldig dat die mens, die ene, die man die daar staat als een boom aan waterstromen. Dat die ene die de koning is, die de zoon is, kust de zoon. Die te midden van het tumult van vandaag overeind blijft. Die in de hemel zetelt, lacht. Dat hij diezelfde aan het kruis in leven gaf voor jou. En de verschrikkelijke pijn wilde voelen die jij had moeten voelen. maar nooit zult voelen, omdat je bij hem mag zijn. Hij zegt, te midden van de gelovigen zal ik de Heere God, de Vader, lof zingen. En hij zegt, en ik zal ervoor zorgen dat ze daar komen. Ik ben daar zo blij om, want als ik het op eigen kracht zou moeten, met mijn vrome voornemens, ik zou het nooit redden. Ik zal er nooit komen. Maar de Heere brengt je daar. En hij wil vanavond mijn ziel verkwikken. Het woord verkwikken is een... Ja, bij ons is er een beetje een bekertje koud water. Nou, dat is het ook wel een beetje. Maar het gaat veel verder. Ik weet niet of u een Engelse vertaling in huis hebt. Lees het dus. Met Psalm 23. He restores my soul. Hij restaureert mijn ziel. Hij herstelt mijn ziel. Dus dat is meer dan een beetje water erop gooien. Weet je wat? Herstellen. Misschien ben je mat, afgemat en misschien wel moe en door zorgen overspoeld en heb je geen zicht meer, geen blijdschap meer. Hij herstelt, hij verkwikt je ziel, hij herstelt je ziel. En hij zal ervoor zorgen dat je in het huis des Heren kunt blijven tot in lengte van dagen. En dan gaat Psalm 24 verder, dat heb ik ook met je gelezen. Heft poorten uw hoofden omhoog en verheft u gij alle oude ingangen op de koning der ere ingaat. Wie is die koning der ere? Nou, de Heere. Wie is hij toch, de koning der ere? De Heere. Heft poorten uw hoofden omhoog. Ik denk dat je vandaag dan gaat zeggen, laten we dan maar beginnen met een loflied. Heft poorten uw hoofden omhoog. Hoe dat precies moet, weet ik niet. Ik heb wel eens bij een poort gestaan. En dan denk je, nou, hoe gaat het dan? Hè? Poorten, heft uw hoofden omhoog. Massief. Zwaar. Jaren oud natuurlijk. Grote stenen zijn erin verwerkt. Heft poort. Stel je voor dat je daar stond. Ineens gaat die poort een stukje omhoog. Dat bovenste stuk. Want de koning der ere komt eraan. De koning der ere gaat binnen. Nou, ik zou klappen. Maar ik zou ook verbaasd zijn. Maar zo ongeveer wordt het hier neergezet. Heft poorten uw hoofden omhoog en verheft u geen aloude ingangen. Misschien omdat er ook poortjes waren waar je gebukt door moest. Dat deden ze ook wel vanwege de strijd. Dan kon een man op een paard nooit naar binnen, weet je wel. Die moest eraf en dan moest hij bukken naar binnen. Nou, dan was hij kwetsbaar. Dus dan zaten ze erachter in de spangbank. Of met pijltje. Hoe dan ook, ze gingen schieten. Zo ging het toen. Dus er waren ook kleine poortjes. Als je ooit in Bethlehem geweest bent en in de geboortekerk geweest bent, ik weet niet of je dat ooit hebt meegemaakt, een heel klein poortje maar. Om die reden, een klein poortje. Want die ruiters op een paard konden niet naar binnen. Die moesten eraf. En waren dus kwetsbaar, zoals ik zei. Maar heft poorten uw hoofden omhoog. Dan komt er het verlangen in ons hart. Alles wat adem heeft, loven de Heere. Alles wat er is, prijst hem. Alles. De koning der ere willen we nu al een plaats geven. Nu heb je een heel klein stukje van de psalmen gezien. Heel klein stukje nog maar. Uit het eerste psalmenboek. En in feite zegt u, jongen. Dat zijn me daar een stelletje vergezichten van je welste. Nou, dat is ook precies de bedoeling. Want de Heilige Geest wil dit op onze netvliezen leggen. In ons hart leggen. En wil ons laten kijken naar die geweldige koning der ere. Die hier binnen gaat, die komt. Gezegend hij, die komt in de naam des Heren. Als u het op een rijtje zet, zegt u psalm 1, het eerste boek van de psalmen, tot en met 41. Het gaat voor een groot stuk over hem. Natuurlijk vindt u ook praktische dingen voor uzelf. Daarover later nog. Maar vanavond eerst een stukje voorproef van wat Gods geest wil gaan geven als u kijkt naar die psalmen. Christus in de psalmen. Als de Heer Jezus het dan over de psalmen heeft en over de psalmen spreekt en over de profeten die van hem spreken, dan weet u het nu een beetje te duiden. Dan denkt u, misschien moet ik het nog een keer lezen. Nou, huiswerk, ik overhoor niet. U krijgt een voldoende, bij voorbaat. Maar ik hoop dat u geniet, dat u blij bent met het eerste psalmenboek. Het is een boek over de Heer Jezus. En een mooi boek ook. Dank je wel. Ik wil graag danken. Onze God, onze Vader, we willen u danken voor zo'n prachtig boek. We willen u danken dat de Heilige Geest dit allemaal heeft geredigeerd. Dat het niet een menselijk in elkaar gestoken bundel verhalen is, maar dat het samenhang heeft. En dat we het in onze handen hebben als een kostbaar geschenk. En ik wil ook zo bidden dat we dat biddend zullen lezen, maar ook met een verlangend hart zullen lezen, zodat we ontdekken wie hij is, de koning der ere, is Hij. Niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan Hij. Hij is het. Onze Heiland die zijn leven gaf aan het kruis. Die van God verlaten wilde zijn. Om ons nooit, nooit van God verlaten te laten zijn. Dank u wel, Heer Jezus, dat u zo ver wilde gaan. Dat u zo diep wilde gaan. Dat u zo de liefde van God wilde etaleren. En zo een gezelschap bij u wilde hebben, te midden waarvan u een lied gaat aanheffen, het nieuwe lied. We danken u dat we al een beetje mogen oefenen hier met zingen en prijzen van uw grote naam. We prijzen u. Amen.